Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is Dossier Europa. Mijn naam is Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever bij BNR. Elke maand stuur ik een jonge correspondent op pad naar een andere uithoek van de Europese Unie. We zijn in Frankrijk met correspondent Elina Huisman. Dit is aflevering 3. Dromen van een Europees leger.
Europa kan sterven. Haar lot hangt af van onze keuzes. Maar als we sterven willen voorkomen, moeten we die keuzes wel nu maken.
Parce que le fait même que la guerre soit revenue sur le sol européen, mais qu'elle soit menée par une puissance dotée de l'arme nucléaire, change tout.
Oorlog is terug in Europa. En het feit dat de agressor, Rusland, beschikt over kernwapens, verandert alles. De toon van de Franse president Emmanuel Macron, eind april aan de prestigieuze Sorbonne Universiteit in Parijs, is ernstig. Er klinkt haast in zijn woorden. Europa, zegt Macron, moet bouwen aan een geloofwaardige defensie. Haar eigen voortbestaan staat op het spel. Voor die Europese defensie lanceert de president een aantal ideeën. Sterkere samenwerking tussen nationale legers. Een Europese militaire academie. Gezamenlijke financiering van militaire aankopen. Een voorkeursbehandeling voor militair materieel van Europese makelij. Maar de boodschap die in die dagen daarna vooral zal blijven na-echoën, is deze. Frankrijk beschikt over kernwapens. Nucleaire afschrikking vormt de kern van de Franse defensiestrategie. Het is een essentieel onderdeel in de verdediging van het Europese continent. Dit is de derde aflevering van de podcast over Frankrijk als militaire macht. Nu oorlog terug is in Europa en het belang van militair gewicht weer volop op de Europese agenda staat, duik ik als correspondent Frankrijk in de Franse defensiemacht. Macron moest nog geboren worden toen in Frankrijk al hardop werd gedroomd over een Europees leger. De Franse premier René Pleven lanceerde in 1950 het idee van een Europese defensiegemeenschap, met militaire divisies uit verschillende landen die een gezamenlijke krijgsmacht zouden vormen. Zover is het nooit gekomen. Het Franse parlement verwierp de plannen. Maar het idee van een sterke gezamenlijke Europese defensie bleef een Frans stokpaardje. Een stokpaardje dat sinds de Russische inval in Oekraïne op steeds meer bijval kan rekenen in Brussel. Zoals bij de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
Europe's defense is a task for all of Europe. It is time for Europe to step up on security. Our work should focus around 3 core priorities. It's preparedness, investment and partnerships. At the heart of this must be one simple principle. Europe must spend more, spend better, spend European.
In deze aflevering ga ik op pad met de vraag: welke rol kan Frankrijk als militair zwaargewicht in Europa spelen in het ontwikkelen van een Europese defensie? En is daarin plaats voor het delen van de Franse kernwapens met Europese bondgenoten?
La dissuasion nucléaire est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen.
Aan de Parijse Sorbonne Universiteit noemt president Macron eind april de nucleaire afschrikking een essentieel onderdeel van de verdediging van het Europees continent. In Frankrijk leidt die uitspraak tot beroering. Al helemaal als Macron enkele dagen later in een interview met regionale dagbladen daaraan nog iets toevoegt. Volgens de Franse doctrine, zo zegt de president, mogen kernwapens worden ingezet als de vitale belangen van Frankrijk worden bedreigd. Die vitale belangen hebben een Europese dimensie. Laten we het debat openen over hoe we het Europees grondgebied geloofwaardig kunnen beschermen en daarbij alle middelen op tafel leggen. Raketverdediging, lange afstandswapens en kernwapens. De uitspraken zorgen voor een bommetje in de Franse politiek. De ene na de andere oppositiepartij valt over Macron heen. Staat de president op het punt de zeggenschap over kernwapens uit handen te geven en te delen met Europese bondgenoten? Toch kun je het niet helemaal verbazingwekkend noemen. Al jaren eerder, in 2020, sprak Macron over het idee de Franse nucleaire afschrikking een rol te geven in de gemeenschappelijke veiligheid. De reactie binnen Europa? Stilte. Daarin komt langzaam verandering, aangewakkerd door de nucleaire dreigementen die de Russische president Poetin herhaaldelijk richting het Westen uit. Maandag 6 mei kondigde Moskou nog aan om oefeningen met kernwapens te gaan doen, als reactie op provocatieve uitlatingen van bepaalde westerse vertegenwoordigers. Volgens Franse media doelde het Kremlin daarmee onder meer op de uitspraak van Macron, die herhaaldelijk heeft gezegd het sturen van grondtroepen naar Oekraïne niet uit te sluiten. Ik ga te raden bij Héloïse Fayet. Ze is onderzoeker bij het IFRI, een Frans onderzoeksinstituut voor internationale betrekkingen en gespecialiseerd in nucleaire afschrikking. Voordat ze bij het IFRI in dienst kwam, werkte ze enkele jaren bij het Franse ministerie van Defensie. In de krachtmetingen op het wereldtoneel zijn kernwapens veel meer aanwezig dan voorheen, zegt Fayet. De Russische invasie in Oekraïne heeft daaraan bijgedragen. Maar eigenlijk ziet ze al langer dat nucleaire afschrikking aan belang wint. Ook voor februari 2024 wakkerden de toenemende Russische agressie, maar ook het presidentschap van Donald Trump, de opkomst van China en de rol van Iran al het belang aan van nucleaire afschrikking, zegt Fayet.
Alors, la France dispose de environ 300 têtes nucléaires.
Frankrijk beschikt over een kleine 300 kernkoppen die vanaf onderzeeërs of straaljagers kunnen worden afgevuurd, vertelt Fayet. Ziet zij een rol weggelegd voor de Franse kernwapens in de toekomst van de Europese defensie? Dat is precies de vraag waarover nu volop wordt nagedacht in Frankrijk. Binnen de Europese Unie staat een aantal landen vijandig tegenover kernwapens, zoals Oostenrijk en Ierland, zegt Fayet. Dat maakt het moeilijk voor te stellen dat de Franse kernwapens binnen een gezamenlijke defensie voor de Europese Unie worden ingezet. Bovendien, zegt Fayet, het lijkt haar ondenkbaar dat Frankrijk de beslissingsbevoegdheid over de inzet van kernwapens zou delen met Europese bondgenoten.
On ne voit pas en fait les Français par exemple partager le pouvoir du feu nucléaire.
De beslissing over Franse kernwapens zal altijd in handen blijven van de president van de Republiek. Daarvan is Fayet stellig overtuigd, zoals ook de president van de Verenigde Staten de beslissing in handen houdt over de inzet van de Amerikaanse kernwapens. Uiteraard in overleg met het land dat die wapens herbergt. Bovendien, stel je voor dat je met 27 landen tot een akkoord moet komen over een onderwerp waarover zoveel verdeeldheid is als over kernwapens. Dat neemt niet weg dat de Franse vitale belangen een Europese dimensie hebben, zegt ook Fayet.
Donc effectivement, ça veut dire que la construction européenne aujourd'hui, elle est tellement avancée qu'il est très compliqué d'imaginer une attaque sur un pays européen.
Het is vandaag de dag moeilijk voor te stellen dat een aanval op een ander Europees land niet bijna automatisch raakt aan de Franse vitale belangen, zegt Fayet. Maar het blijft aan de Franse president om dat te beoordelen. De Franse doctrine over de inzet van kernwapens zou duidelijker kunnen zijn over waar de Europese belangen de Fransen raken. Maar, benadrukt Fayet tegelijkertijd, ambiguïteit hoort bij afschrikking. Als een land te duidelijk zou zijn over de rode lijnen waarbij kernwapens worden ingezet, kan de tegenstander altijd net daarachter blijven. Wat betreft het denken over een mogelijke rol van Franse kernwapens in de Europese veiligheid, staan we echt nog aan het begin. En als we de Franse nucleaire afschrikking even loslaten, welke rol ziet Fayet voor Frankrijk, dat als militaire grootmacht vaak voorop loopt in het denken over strategische autonomie voor Europa, in het ontwikkelen van de Europese defensie? Haar antwoord verrast me. Misschien heeft Frankrijk dat concept van strategische autonomie wel wat te veel doorgedrukt, zegt Fayet. Sommige Europese bondgenoten vatten het op als een Franse eigenaardigheid of een vorm van Frans egoïsme. Frankrijk heeft een rol te spelen in het debat over de Europese defensie, maar zou daarin veel bescheidener moeten zijn, zegt Fayet. Ik moet terugdenken aan de eerdere gesprekken met defensie-experts Julien Malizard en Guillaume Lagan. Net als Fayet wijzen ze erop dat Frankrijk binnen de Europese Unie vaak niet zo goed wordt begrepen als het gaat om strategische autonomie en defensievraagstukken. Dit zei Malizar erover.
Et ce qui est souvent reproché à la France, c'est d'être un pays qui participe pas beaucoup à la sécurité collective, en particulier vis-à-vis des pays d'Europe de l'Est.
De Fransen proberen ons altijd maar hun fregatten, Rafale-vliegtuigen en onderzeeërs te slijten, klinkt het dan. Maar, zegt Malizar, Frankrijk verkoopt daarmee autonomie. Het biedt militair materieel aan waarvan de bondgenoten zelf kunnen bepalen wat ze er vervolgens mee doen. Maar, zegt hij, veel Europese landen zijn niet geïnteresseerd in die autonomie. Frankrijk is voor de concurrentiekracht van de eigen defensieindustrie afhankelijk van export. Het verkoopt materieel in het Midden-Oosten, aan Saudi-Arabië, Qatar, de Emiraten, Zuid- en Zuidoost-Azië. Maar in de export heeft Europa maar een heel klein aandeel.
En fait, la France a un besoin d'exportation de ses équipements, compte tenu de la taille de son marché.
Frankrijk heeft moeite om toegang te krijgen tot de Europese markt, zegt Malizar. Europese bondgenoten hebben de indruk dat Frankrijk altijd een verborgen agenda heeft. En vooral van zins is de positie van de Verenigde Staten binnen Europa in te nemen, beaamt onderzoeker Veillet. De Duitsers zeggen dan, maar als we voorkeur geven aan Frankrijk, laten de Amerikanen ons wellicht in de steek.
Et ça, c'est vrai que c'est une incompréhension un peu mutuelle.
Wederzijds onbegrip. De Europeanen begrijpen de Franse defensiepolitiek niet, zegt Malizar. En de Fransen snappen vaak niet wat de behoeften zijn van andere Europese landen. Voor Veillet is daar nog een wereld te winnen. De toekomst bij verdere Europese defensiesamenwerking begint wat haar betreft bij het eens worden over de gedeelde dreigingen. Is er hoop voor de Europese defensie? De oude Franse dromen van een Europees leger zijn nog een vergezocht scenario. Maar Veillet zou graag willen dat het ons lukt om meer te doen, zegt ze. Als het ons nu niet lukt, terwijl een oorlog woedt aan de poorten van Europa en een terugtrekking van de Amerikanen dreigt in november dit jaar, dan, zegt Veillet, zie ik niet in hoe we er in de toekomst wel in zouden slagen. We begonnen deze serie met de oorsprong van strategische autonomie. De term die nu voortdurend rondzoomt als het gaat over de Europese positie op het wereldtoneel. Het idee dat Europa strategisch autonoom moet worden, minder afhankelijk van anderen, minder een speelbal van de grillen van grootmachten, is in feite een oud-Frans ideaal dat al decennia lang de kern vormt van de Franse defensiestrategie. Door te kijken waar dat ideaal vandaan komt, de ingrijpende ervaring van de Suez-crisis, begrijpen we hoe Frankrijk geworden is tot wat het is. Een militaire grootmacht. En het helpt ons hopelijk om iets meer grip te krijgen op wat ermee bedoeld wordt voor de toekomst van Europa. Maar bovenal, zo hoop ik althans, door zelf de wereld te kunnen bekijken door die Franse bril van strategische autonomie, kunnen we Frankrijk als militair buitenbeentje in de Europese Unie voortaan een beetje beter begrijpen.
Dit was de laatste aflevering uit het drieluik van dossiervreter Eline Huisman over Frankrijk. Volgende week spreek ik met Jacques Chirac over zijn nieuwste boek Als ik Frans ken, ken ik ook Duits. Niets missen? Abonneer je dan op Dossier Europa.
Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.